Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Staat Xavi Simons voor een debuut bij Oranje? Duitsland leeft nog, de Belgen in mineur, Marokko viert feest en 225 miljoen euro voor 3 jaar voetbal in de woestijn. Dit is de AD Voetbal Podcast van 28 november met Maarten Wijfels. Maarten, heb jij de beste wedstrijd van het WK gezien met Duitsland-Spanje tot nu toe of niet?
Ja, dat denk ik wel. Het was van begin tot eind, het ging als een wervelwind ging het voorbij. En je zag het vooral bij de rust, hè? 2 minuutjes blessuretijd, 2 minuutjes extra tijd moet je tegenwoordig zeggen. Ja, dat zei het wel. En de spelers hadden respect voor elkaar. Uitstekend geleid door Makkeli. En ja, het spel lag bijna nooit stil. En in de tweede helft ging dat eigenlijk door. En ja, het was natuurlijk, het was genieten van mooie spelers op het veld. Hè? Musiala met zijn happy feet. Vind ik altijd mooie term onder de zin te gooien. Ja, bij Spanje ook. Maar ik moet zeggen, ik heb toch ook genoten van die Duitse stormramspits die erin kwam.
Ja, dat dacht ik wel, Voelkroek. Dat jij ervan houdt. Ja,
ja, maar omdat het verhaal ook. Die speelde vorig seizoen gewoon op het tweede niveau in Duitsland. En die komt er dan in met zijn Russell Crowe baard. Het is net dat de Gladiator weggelopen.
Ja,
dat klopt. Beukte dan zo een paar omver. Maar dat schot was technisch goed, hoor.
Dat klopt.
Voor de 1-1. En ja, daar houdt zo'n man, die houdt dan Duitsland in leven. Want ja, als zij de laatste wedstrijd winnen, dan zitten ze er toch weer vol in. Ja, dat was mooi om te zien. En vervolgens, ja, kijk, Spanje, je ziet Spanje spelen. Maar dan zit ik ook te kijken en dan denk ik, ja, maar hoe in godsnaam wil je nog zeggen dat het Nederlands elftal dan maar 4-3-3 moet gaan spelen om dan bijvoorbeeld tegen Spanje of zo te spelen? Je wordt weggeveegd als je dat doet. Want dan krijgen onze buitenspelers die we hebben geen echte rechtsbuiten. Dus dan moet bijvoorbeeld Berghuis daar spelen. Nou ja, dan heb je kans dat je met 2 buitenspelers, als die er niet aankomen, dan speel je met 9 man. Je geeft natuurlijk achterin dan ook weer meer ruimte weg. Dus vergeet dat. Enige kans die wij inderdaad dit toernooi zouden hebben, is als je speelt zoals nu, dat wat beter uitvoert. Kijken of je inderdaad wat, nou, we hebben het gisteren over gehad, of je wat meer balvastheid, middenveld en aanval kunt krijgen. Nou, Depay komt terug. Maar zak maar in en probeer op de counter met snelheid. Hè? Want op het laatst zag je ook dat Duitsland nog een paar keer eruit kwam.
Ja.
Omdat ze toch ook hun snelheid benutten. En dat heeft het Nederlands elftal ook. Dus dat zo. En standaard situaties. Dat blijft toch ook iets bij Spanje. Daar zijn ze ook te kloppen. Maar voor de rest, het is zo'n complete elftal. En het,
nou ja, je zegt het hebben over Spanje. Maar die Duitsers hebben toch ook een soort van wederopstanding gedaan. Die hebben.
Ja, nee, zeker. Nee, absoluut ook. Maar Duitsland, die houden dan toch zo'n Niklas Süle achterin. Valt toch ook de goal, hè? Is die net te laat? Dat breekt ze. Lijkt mij, hoor, breekt ze in de loop van het toernooi, kan het toch wel opbreken. Maar nee, het was geweldig. Maar sowieso, het was een mooie dag, voetbal kijken. België, Marokko, hè, met Ziyech, dat is toch ook leuk. En Aboulal, die we ook in Nederland kennen. En dan, ja, bij de Belgen, toch het démasqué van de gouden generatie. Dat als Kevin De Bruyne dan zegt de ene dag van ja, we zijn te oud om het WK te winnen en dan een beetje doelend op de oude verdediging. En dat dan Jan Vertonghen na deze wedstrijd zei, voorin zijn we ook te oud, daar kunnen we niet scoren. Dus dat, ja, dat geeft ook aan dat het wel klaar is. Alleen, ze hebben ook nog steeds een kans, hè?
Ja, zeker.
Dus je moet nooit zeggen dat het over is.
Maar als jij nu Martinez bent, dan zou je toch nu gewoon die jonge gasten erin gaan zetten. En dan zou je toch zeggen, joh, werkt het niet meer.
Nou ja, dat had dan toch eerder moeten gebeuren. Maar goed, nu, ik weet niet of je nu nog terug kan. Ja, ze hebben nog een kansje. Dus je weet het niet. Maar het was een mooie dag. En ik wil toch ook nog even vertellen, het was ook bij het Nederlands elftal was het ook weer feest. Ja, feest in die zin. We hadden dan 2 spelers die achter een tafel zitten. Daley Blind en Cody Gakpo. En dan gaat het zo. En dan moet, jij moet even Bas Tichelen spelen. Dat is dan de perschef van Oranje. En dan zeg je van... opent dat even.
Okay. Dames en heren, allemaal hartelijk welkom bij deze persconferentie van het Nederlands Elftal. We hebben twee spelers hier zitten. Cody Gakpo en Daley Blind. Voor iedereen zometeen gelegenheid om vragen te stellen. Ik wil wel vragen de telefoons even uit te zetten. Maar je zit, kan ik al door of niet? Eerste vraag.
Precies. Ja. Dus dan steekt er zo'n Engelsman, altijd die Engelse, die steekt dan zijn vinger op. En dan komt het hoor. Dat is Daley Blind, Cody Gakpo, die zitten daar klaar. Hè? WK-setting, die zijn voorbereid op. Nou, komt er een vraag over Oranje, over het spel.
Die heb ik dus deze of niet?
You've been in fantastic form. I think it's now 28 goal involvements in 34 games.
Oh, die bedoel je die niet? Nee? Oh, nou welke vraag bedoel je dan?
Nee, vraag aan Blind. Dan zegt hij, well, Daley Blind... As a former Manchester United player, what do you think of the Glazers willing to sell the club? Is that a good decision? En dan moet die Daley Blind die moet dan gaan vertellen wat hij van de Glazers vindt. En ja, die jongen is netjes opgevoed, dus die gaat er dan weer op in en die zegt dan ik blijf natuurlijk altijd een Manchester United fan en ik hoop dat het de club goed gaat, maar neem me niet kwalijk, maar ik ben met een WK bezig en ja, de Glazers, ik heb daar niet zo'n mening over. Maar dat gaat elke keer zo, alsof die Engelsen denken dat hun Premier League of dat het middelpunt van het universum is. En dan, daar komen ze hier weer met dat soort vragen en ja, dat is iedere keer... Het is bijna een lachfilm, echt waar.
Ja, ik dacht dat. We gaan nu heel, heel makkelijk door van de wedstrijden die we op zondag hebben gezien naar het Nederlands Elftal. Vind ik geen punt. Het hele draaiboek gooien we overal.
Sorry.
Maar ik vond dit namelijk ook wel een aardige vraag. Want ik denk, dit is natuurlijk ook typisch de Engelse media.
A lot of stories are linking you with big clubs in England, particularly Man United. I know your focus must be on the World Cup, but do you welcome the links? And how much of a dream is it for you to play in the Premier League?
Yeah, what you said is right. I focus... Now on the World Cup, but it's always nice to hear such rumors. But I just try to focus here and do my best.
Ik vind het een heerlijke vraag. Verwelkom je die interesse? Weet je, do you welcome the interest of those clubs? Weet je, wat zou die dan moeten zeggen? Nee, ik vind er geen reet aan. Ik vind het vervelend dat Arsenal achter me aan zit of United me wil hebben.
Nee, maar daarom. Maar wij zaten ook onderling een beetje. Stel nou dat je als speler zo'n antwoord geeft van dat interesseert me geen reet. Of dat je zegt van United kunnen de pot op, ik ga naar Chelsea. Nou jongen, dan heb je een polemiek te pakken. Dus ja, dat kan ook niet. En als je dan dit antwoord geeft, dan zeggen ze waarschijnlijk, saai antwoord zeg. Het gaat er bij mij toch echt niet in hoe je dat elke keer weer zo gaat. En dan, het is elke keer weer raak.
Ja, maar ze hoort dus, dat toch altijd zo?
Het is een soort running gag, wordt het.
Maar dit is toch al jaren zo, weet je? Dit weten we toch altijd? Ik bedoel, het is hetzelfde dat Nike toch 40 man, 50 man invliegt uit Japan... en dan één iemand zegt, ben je wel eens in Japan geweest? En dan zeggen ze ja, en dan is dat de kop in de krant, zeg maar. Ja.
Nee, dat is ook zo. Maar omdat Nederland zelf al 8 jaar niet op een WK speelde... is dat even een klein beetje, was dat minder. En dat is nu dan in zo'n setting, is dat volledig terug.
Ja.
Nee, dat was maar goed, het voetbal, weet je ook zoiets, hè? Ik heb zo'n beetje zitten opschrijven. Ik zit dan hier op BN Sport. Kijk je dan Duitsland, Spanje en dan... Dat is ook wel leuk, die namen. Pedri noemen ze hier Peudri. Dus dan hoor je voortdurend Peudri, 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 Peudri. Dat is ook wel heel apart, moet ik zeggen.
En ik was namelijk heel benieuwd. Ja. Heb jij wel eens met je veters los gevoetbald een hele wedstrijd, of niet?
Nee, want dat leert toch... je leert, als het goed is, leren ze nog steeds bij de pupilletjes veters strikken en dan de twee lusjes door de voorbevetering van je schoen stoppen, zodat ze niet losgaan.
Ja.
Dat leer je als het goed is. Je zoon van 6 die gaat voetballen. Maar inderdaad...
Gaan we ook, hè?
Die wordt echt goed,
precies.
Goed geleerd om veter te strikken. Dus die speelt dan met losse schoenveters.
Ja, en ik vind dat dus...
Brengt me ook weer vroeger. Weet je nog, WK 86, Argentijnen, die speelden met hun schoenveters, die hadden ze, zeg maar, gedraaid achter hun enkels. Moet maar eens foto's kijken.
Ja.
Zie je, zeg maar, dat ze hun schoenveters achter hun Achillespezen eigenlijk binden. En dat was toen de gedachte dat lekker zat.
Ik heb dat vroeger ook gedaan, hoor. Vroeger, had ik met keeper. Ja. Ik heb een tijd lang gedaan dat ik had ik scheenbeschermers aan en dan om je enkel daarheen strikte je dat net erboven. Ja, heb ik ook gedaan. Ja.
Nou, het schijnt dat dat toch niet goed is geweest.
Nee, ik heb geen enkel blessure gehad.
Het is helemaal uit het voetbal verdwenen.
Ja. Nee,
maar goed, we halen weer af. Sorry.
Nee, maar Gavi die dan de hele tijd met die schoenveter los zit. En ik vraag me dan echt af, is dat nou lekker voetballen, ja of nee?
Het lijkt mij niet, want dan stap je toch een beetje, als het ware, uit je schoen, lijkt me. Maar misschien dat hij zijn schoenen zo heeft laten maken dat dan toch nauw weer aan zijn voet sluit.
Je hebt tegenwoordig steeds meer voetballers die van die hele nauwe schoenen hebben. Dat er eigenlijk geen veter meer in zit. Hè? Want je ziet ook vaak dat die schoenen heel makkelijk uitgetrapt worden als ze erop staan.
Ik zou zeggen, kijk, dat is nou eens een leuke vraag bij een persconferentie aan zo'n jongen.
Ja, ja, het is ook wel best veel besproken natuurlijk. Maar het is wel bijzonder. Goed, we hebben het voetbal gezien. Ik bedoel, de Belgen die zijn woest. De Marokkanen zijn blij en ondertussen in heel veel plekken in Nederland en in België ook woest kennelijk. Want er zijn nog wat vreugdevuurtjes die dan weer snel daarna...
En dan hier het feest zien, hè? Ja. Alleen maar blije Marokkaanse mensen op de tribune. Sowieso heel veel blije mensen. Ik wil toch nog een keer zeggen. Mexicanen, Costa Ricanen, het loopt hier allemaal rond. En ze genieten van de sport. Doet niks af aan de dingen die misgaan. Hè? Even voor de duidelijkheid weer. Maar er zijn ook. Je mag ook van het voetbal genieten. Dat doen echt heel veel mensen hier.
Ja, nou, dat is goed om te horen. Ik bedoel, er zitten ook hele mooie dingen in. Kroatië wint ook mooi. Van Canada, mooie wedstrijd uiteindelijk. Die wedstrijd van Japan was heel slecht. Hè? In het begin van de wedstrijd van de dag. Dat was echt een dramatisch saaie wedstrijd tegen Costa Rica. Dat hoef je niet te...
Ja, Japan had de tweede ronde kunnen bereiken, bij wijze van spreken. Dat hebben ze nagelaten.
Ja, dat hebben ze nagelaten. Ik zag trouwens al een filmpje voorbij komen. Ik weet niet of je het ook gezien hebt op Twitter. Dat Japan speelt tegen Duitsland. En dan zie je een filmpje op kantoor in Japan. En dan scoren die Japanners. Dan zou je denken, die gaan helemaal uit hun plaat. Maar die Japanners die gaan dan staan. Die klappen heel netjes. En gaan we zitten en gaan we door met werken. En dat is echt heel, heel keurig. Zoals ze ook de kleedkamer netjes opruimen na een wedstrijd. Het zit er allemaal in, hè?
Dat is anders dan wij de verslaggevers van Ghana zagen doen.
Ja, die stonden te juichen op de stoelen, hè?
Precies. Ja.
Hey, voordat we over Nederland zelf te praten. Simons wordt veel over gesproken tegenwoordig. Misschien moet die opgesteld worden, et cetera, et cetera. Even naar Gijs de Jong. Want we hebben voor het WK gesproken over de One Love armband. We hebben het gehad over acties. We hebben de Duitsers gezien met de hand voor de mond. We hebben ministers gezien en voorzitters van bonden met One Love armbanden naast Infantino en dat soort zaken. Het Nederland zelf speelt dinsdag tegen Qatar. Nou ja, dan denk je, dan heb je toch dat je nog iets kan doen. Maar wat zei Gijs de Jong bij de NOS?
Ja, en wat de minister doet, dat is aan haar. Kijk, ik denk dat het verstandig is om nu niet onnodige statements te maken. En vooral de dialoog aan te gaan en proberen op die manier impact te hebben. Dat is dus minder sexy misschien dan de Belgische en de Duitse minister. Maar ik denk wel dat het het meeste impact heeft uiteindelijk.
Het is ook de Hollandse polderoplossing ten top, toch?
Ja, dat is het. Want we hadden ook een bijeenkomst morgens met de KNVB-top als verslaggevers. Daar zit je toch een beetje met verbazing ook aan tafel. Dat eigenlijk alles wat je hoort is, ja, we gaan dit niet doen. Dat gaat zeker niet meer gebeuren. Wat we wel gaan doen is een speldje dragen. Wat de minister doet, ja, dat horen we dan nog. En ze bedoelen het absoluut goed. In andere landen, het is gewoon niet bestaand. Wat wij heel erg mee bezig zijn in Nederland. Wat wij allerlei statements aan willen verbinden. Ja, dat leeft in heel veel andere landen gewoon echt helemaal totaal niet.
Nee, maar als je nou hard hebt gemaakt voor het toernooi om daar iets mee te doen.
Maar dat wil ik zeggen. Dan, ik denk dat ze het toch ook een beetje voelen bij de KNVB. Van ja, luister, het heeft niet zoveel zin. Als we dat nu gaan doen en als we dingen gaan doorzetten. Duitsland is er ook niet meer mee doorgegaan, hè, wat dat betreft. Dus je proeft ook, Louis van Gaal, die heeft dat natuurlijk meteen gezien. Toen dat toch een beetje dat fiasco met die band. Dat er ineens de FIFA gewoon een dag van tevoren zei, joh, hoppakee, gele kaart als je hem draagt. En iedereen trok zich terug. Toen heeft Van Gaal ook meteen gezien, luister, dit halfbakken werk, dat gaan wij ons niet meer van laten lenen. Dus klaar.
Nee, dat snap ik. Maar dan vind ik ook, als je dat nou zegt en vindt, draag dan ook geen speldje. Want dat is helemaal, zeg maar, zo'n... Je maakt een statement met een armband en je maakt je daar ergens hard voor. Want die arbeiders zijn allemaal geweest bij die training van Oranje. We wilden allemaal, de KNVB moest een statement maken en dat soort dingen allemaal. En dan dat speldje vind ik echt zo jaren 80.
Ja, nou ja, goed, dat hadden wij ook wel. Maar weet je, we waren net lekker bezig over het voetbal. Zullen we daarmee doorgaan? Want het is een gebed zonder end. En
Ja, is goed.
Het leeft hier gewoon helemaal niet, dus klaar.
Oké, de aanvoerder van het Nederlands elftal kwam ook voor de camera bij de NOS. En die kwam even terug op de woorden van Marco van Basten, die had van Basten had uitgesproken. Hij was nogal fel na afloop van die wedstrijd van Nederland tegen Ecuador. En dus kwam Virgil van Dijk nog even voor de camera bij de NOS om nog eens na te praten over die woorden van Basten.
Komt, kijk, ik ben natuurlijk ook maar een mens. En op dat moment had ik er niks over moeten zeggen. En omdat ik ook weet, donders goed weet, dat dit natuurlijk dan weer veel groter wordt gemaakt dan het zou moeten. We hebben als team hadden we geen goede pot gespeeld. En ik ben natuurlijk de aanvoerder. En ik ben natuurlijk ook een van de jongens die wat meer in de picture staat hier. En dat is nou eenmaal zo. En ik weet natuurlijk ook dat de verwachtingen altijd hoog zijn. En kritiek hoort er altijd bij.
Nou, dat was al een keurige reactie van de aanvoerder, toch? Om eventjes terug te komen op zijn woorden.
Ja, maar die Van Dijk, hè, dat is een... ook uit zoiets zie je weer dat gewoon een normale gast is. Die zich nog helemaal niet... verheven bedoel ik niet, maar die nog niet los is gezongen van wat er om hem heen gebeurt. Dus die krijgt dat mee. En inderdaad, wat hij zegt, dan is hij een mens. En dan vindt hij dat vervelend of dan is hij geïrriteerd of dan... Ja, dan doet het hem ook wel wat pijn dat dan gezegd wordt en dan reageert hij. Terwijl als hij echt bij spreken afgestompt was, dan zou dat niet raken. En dan loopt hij weg en dan zegt hij niks. Maar dat geeft aan dat hij zit er eigenlijk wel goed in. Het is een jongen die, ja, wat ik zeg, die gewoon normaal is gebleven. Natuurlijk ook een geleidelijke opbouw van zijn carrière heeft gehad. Dus niet op zijn 21ste al op een voetstuk stond. Altijd vereerd is en daardoor een soort wereldvreemdheid heeft opgebouwd. Nee, dat heeft hij helemaal niet. En daarom een menselijke reactie. En daar dan ook op terugkomen, ja, dat is ook wel groot. En ja, het geeft ook wel aan... het geeft ook wel aan dat alles ook nieuws is, hè?
Ja.
Rond zo'n WK. Dat valt nu ook weer op. Elke kus die wordt uitgedeeld bij een familiedag, elke... Als dan de familie langs het veld staat en ik zeg maar wat, Louis van Gaal die loopt naar de oma van Memphis Depay toe, dan wordt dat meteen, elk woord wordt gefilmd, elke letter die hij dan zegt tegen die oma, dat is dan, ja, het hoort er allemaal bij, hoor, maar dan krijg je ook dat wat Van Dijk zegt, dat sommige dingen ook meer lading krijgen dan ze misschien verdienen.
Ja. In dat interview van Van Dijk met de NOS liet hij ook wel doorschemeren dat het misschien wel goed zou zijn om... Hij zei het niet letterlijk, maar als je een beetje tussen de regels doorluisterde, dat er nog misschien nog een beetje gevarieerd gaat worden voorin. Misschien wat andere posities. En dan valt hier gelijk de naam in Nederland. Ja, dan moet Xavi Simons spelen als de man in vorm. Waarom zou je die geen kans geven tegen Qatar?
Ja, nou ja, we hebben het er volgens mij gisteren ook over gehad. Dat zou kunnen. Nog eens eventjes kijken of er wat meer van kunnen weten. Of Van Gaal er misschien ook iets over wil zeggen. Maar er zijn een paar mogelijkheden waarmee je... toch nog iets zou kunnen brengen voorin, zonder dat je dat elftal door elkaar gooit. Want dat moet je echt niet doen in deze fase. Met 4 gespeeld, of 2 gespeeld, 4 punten. Je speelt tegen Qatar, dus je hebt alles in eigen hand om ook als je met een paar goals verschil zou kunnen winnen, dan word je wel groepswinnaar, normaal gesproken. Dus je zit nog in het toernooi. Misschien is de slechtste wedstrijd op dit moment wel geweest, dus het kan ook beter gaan. Dus ik geef het wel een kans dat of Simons of Lang wel iets jongs voorin een kans krijgt. En voor de rest, zoals de spelers, meerdere spelers zeiden, we hebben erover gesproken wat niet goed ging. We weten wat beter moet. En we denken dat we het kunnen uitvoeren. Dus we gaan het zien.
Ja, want daar zit natuurlijk een beetje de vraag. Wat je dan langzamerhand na zo'n wedstrijd Ecuador hoort voorbij komen, is dan toch de jongens die niet in vorm zijn. En Klaassen die dan onzichtbaar was bij het Nederlands elftal in deze wedstrijd. Bergwijn die dan onzichtbaar is, dat soort jongens, dat je daar niet op voort zou moeten blijven bouwen.
Nee, waarbij Klaassen in de eerste wedstrijd een hartstikke goede rol speelde als invaller. Ja. Dus, maar ik zou ook denken dat op dit moment wel een goede rol voor hem kan zijn. Inderdaad, de situatie bij Ajax, ja, we hadden het er ook al over. Het is natuurlijk altijd moeilijk om, kan niet in het hoofd van die jongens kijken en misschien... kunnen ze zelf ook niet altijd inschatten of ze dat van Ajax, hè, de situatie daar nou meenemen. Maar je krijgt toch sterk de indruk dat, nou ja, bijvoorbeeld Bergwijn, hè, we noemen hem al, ja, die loopt met een zak aardappelen op zijn rug. Ja, dat zal Van Gaal ook, ik denk dat hij ook met hem echt wel persoonlijk gesprek heeft. En kijk hoe die hoe je dat toch een beetje kan ombuigen. Maar ja, dat is misschien niet zo makkelijk. Dus ik denk dat hij toch even rust krijgt. Of even eruit gaat.
Nou, jij had een mooi persoonlijk gesprek met Memphis Depay. Tenminste, ik zag ook de foto die op de site staat al bij het interview. Keurig jouw kalende achterhoofd voorop zitten. En Memphis in prachtig in beeld. Die had al veel eerder willen starten natuurlijk. Hè? Maar ja, die moet genoegen nemen met zijn rol van de bondscoach. De bondscoach zegt rustig aan.
Dat klopt. Hij zei ook van, als ik in het verleden of de afgelopen jaren wel eens geblesseerd ben geweest. Dan was ik veel vlugger weer in een ritme van 90 minuten spelen. Dat is nu anders. En ja, hij zegt, als je me eerlijk vraagt, ja, dan had ik eerder willen starten. Maar ik kan ook begrip opbrengen voor de zienswijze. En het blijft zo, hè. Hij is een explosieve speler, dus let op, hè. Als hij zometeen start, dan... Het kan natuurlijk zijn dat ineens pats er weer inschiet. Je weet het niet. Maar hij is wel... Kijk, ik denk dat hij... Ik had al een tijdje niet meer echt eens, tegenover hem gezeten om eens een gesprek te voeren. En hij is daarin echt wel veranderd. Hij voelt zich niet meer zo snel aangevallen in als je met hem echt over je kunt hem ook over voetbal dingen vragen, echt inhoudelijk. En hij is inmiddels 28, dus ja, hij reflecteerde ook wel aardig, vond ik. We hadden het bijvoorbeeld over Lewandowski, die maakte zijn eerste goal op een WK. En hij zegt, ja, god, dan zie ik mezelf weer, 2014, jochie van 20, of hoe oud was hij toen? Ja, 20 denk ik. Maak je ook je eerste goal en die zeggen dan, Noah Lang noemde hij. En zegt, ja, Noah Lang, die kwam naar me toe en die zei, ja, weet je, nou schrijven ze weer dat ik van de training ben gestuurd. Maar die zeggen, dat was toch helemaal niet zo? Ik had een blessure en de dokter zei dat ik niet meer terug mocht komen, dat ik naar binnen moest. Ja, wat moet ik daar nou mee? Waarom schrijven ze dat nou? En toen zei Depay, joh Noah, dat kun je toch even niet veranderen. Moet je geen aandacht aan besteden. Laat je niet afleiden. Blijf denken aan het voetbal. En hij zegt, dat heb ik ja, zelf ook wel geleerd. Dat sommige dingen geen zin hebben om je druk om te maken.
Nee.
Dus ja, dat soort dingetjes, dat vertelt hij dan. En ook dat hij, en zo is het ook wel, hè. Hij zegt, vorm is een ding. Maar ik weet inmiddels ook dat ik niet in vorm moet zijn om iets beslissends te kunnen doen. En dat heb je natuurlijk toch ook wel gezien in het afgelopen anderhalf jaar. Hij was de speler in de Europese kwalificatiezone voor het WK. Die het meest rechtstreeks bij doelpunten betrokken was. Dus ofwel als doelpuntenmaker of als aangever. Van alle Europese spelers was hij dus het meest betrokken. En ja, hij heeft echt niet altijd goed gespeeld. Maar als hij fit is, dan kan hij vanuit het niets iets doen. Nu komt het moment stilaan dat hij inderdaad gaat starten. En ja, dat je die druk... Hij zei ook, hè, het publiek mag mij die druk opleggen, want dat doe ik zelf ook. Ik moet iets kunnen doen voor Oranje.
Ik ben heel benieuwd, inderdaad. Kijk hoe lang dit ook volhoudt. 60 minuten ongeveer zou het dan moeten zijn, hè, vanaf de start nu. Ja. Dat is een beetje in de opbouw op weg naar de volgende ronde, toch? Dat is het doel.
Ja, dat is het doel. En dan kans is aanwezig. Hè. Dat is even het scenario dat je Qatar wint, nummer 1 in die pool wordt. Dan moet je waarschijnlijk Amerika of Iran.
Ja.
En op voorhand al, Amerika is geen prettige ploeg om tegen te spelen. Het zijn jongens die al lang bij elkaar zijn. Grote cohesie in het elftal. Dus ja, dat is wel een elftal, net zoals Canada, heel energiek. Maar goed, dat zou ik denk dat het Amerika wordt als je tweede ronde haalt.
Überhaupt trouwens, hè? De wedstrijd Amerika-Iran nu in deze tijd... Met een politiek wereldbeeld waar de Amerikaanse voetbalbond natuurlijk alweer iets heeft gedaan met die vlag van Iran, waarbij je gelijk alweer gedoe hebt over de Islamitische Republiek. Dat is natuurlijk, dat is op voorhand natuurlijk al zo'n beladen wedstrijd met die hele historie.
Ja, dat is het. Die spelers van Iran die kunnen natuurlijk echt geschiedenis schrijven, dus vlak ze niet uit. Maar normaal gesproken zouden ze tekort moeten komen.
Ja. Maar dat soort dingen vind ik wel mooi dat op dit WK allemaal erin zit. Er zitten best wel veel verhalen in op dit WK, wat er allemaal gebeurt in sommige wedstrijden.
Klopt.
Ik vroeg me trouwens af, je bent nu, we zijn het al bijna 2 weken in Qatar. En we hebben van de week Sjoerd en jou ook gehoord over die Qatari die allemaal dure zalm aan het eten zijn en de hele dag geen reet aan het doen zijn, behalve in de auto rondrijden, een beetje zitten en het werk laten doen door de arbeiders. Toen vroeg ik me af, wat eten jullie eigenlijk in Qatar? Zit je ook aan die dure zalm of niet? Even, dat is ook een vraag vanuit de directie van DPG natuurlijk, hè? Dat snap je. Maar is zitten jullie ook aan de dure zalm?
Nee, ik hou het hier elke dag gewoon met een boterham met kaas.
Ja, die je gewoon bij het ontbijt meeneemt, toch voor de lunch en zo, dat soort dingen allemaal.
Nee, maar het is wel zo, maar dat is ook een beetje eigen belang. Want ja, weet je, hey, als je hier in de tempo, of nee, laat ik het zo zeggen, als je hier in de hoeveelheid van de Qataris gaat eten, dan kun je mij naar huis rollen straks.
Ja.
Dus dat moet ik echt wel voor oppassen. Dat moeten we niet doen.
Nee.
Dus ja, gewoon ook bij de supermarkt brood gekocht en... S'morgens gewoon inderdaad pasta en kaas ook hoor. Ja. Ik bedoel, dat klinkt heel... Maar niet hotelbuffet, maar gewoon even dat om het toch echt maar gewoon ook heel simpel te houden. Zodat je ook wel gewoon eens een lekkere vis kunt eten. Ja, zo is het wel.
Ja, maar dat is het eten is wel een beetje te doen. Het is niet vervelend, toch? Want bij het hotel van Ecuador is goed eten, heb ik begrepen. Maar op de andere plekken kan je ook lekker eten.
Ja, nee, maar dat was ook een mooie foto deze week, hè? Of een filmpje. Op weg naar een van die stadions stonden gewoon lokale mensen eten uit te delen aan supporters en iedereen die voorbij kwam. Heel gastvrij van, joh, kijk, hè, dit hebben wij gemaakt. Dus dat zie je ook wel.
Ja.
Dus ja, nee, maak je om ons geen zorgen. Nee, maak je om ons geen zorgen.
Oké. Okay. Dan even nog tot slot, voordat we naar het historisch feitje gaan en de vraag. En we hebben een vraag binnengekregen van een luisteraar, hè, deze keer, voor een historisch feitje. Dus dat is mooi. Iemand tipte met een mooie vraag voor de vraag voor morgen. Maar 225 miljoen in 3 jaar, als je Cristiano Ronaldo bent en je kan naar Al-Nassr in Saudi-Arabië, dan zou je toch blind tekenen op je 37ste, of niet?
Ja, weet je, dat is een andere wereld. Geen idee. Als je zoveel geld hebt, maakt het dan nog uit? Dat er nog wat meer bij komt? Misschien wel, ja.
Maar het zijn astronomische bedragen.
Dat is ook nog wel eens mooi, hè? Die Jan Smit, die oude voorzitter van Heracles.
Ja.
Ja, dat klopt. Maar Jan Smit van Heracles, die zei wel eens tegen mij: die zegt, alles is toch, de wereld is toch alles te koop. Die zegt, als jij nu 500.000 euro kan verdienen bij de Telegraaf, dan ben je toch morgen weg bij het AD. Ik zei, nee, Jan. Ik zei, dat zou ik jou zeggen, zo werkt dat niet. Tenminste, bij mij niet. Dat zou ik echt niet doen. Ja, daar geloof ik niks van. Ik zei, nou, toch is het zo. Dus ja. Ik weet het niet in dit geval of Ronaldo ook nog zoiets heeft van, joh, daar wil ik niet spelen. Ik ben altijd in de top gewend. Want dat is wel zo, hè? Ja. Ik heb altijd top gezocht. Ga je dan daar afbouwen? Het lijkt me voor hem, of hij daar nou blij van wordt. Dus of dat geld dan, of dat geld dan uitmaakt. Ik weet het gewoon niet.
Ja, de geruchten worden ook steeds hardnekkiger dat Messi natuurlijk naar Amerika gaat na dit seizoen. En dat hij daar bij die ploeg van Beckham gaat spelen in Florida. Dat wordt natuurlijk ook steeds hardnekkiger, dat gerucht dat allemaal rond zou zijn al. Dus wat dat betreft.
Ja.
Nog een jaartje daar, nog een jaartje hier. Nog even de zakken vullen en door. Hè?
Ja.
Ik ga naar het historisch feitje van de dag.
Het historisch feitje.
De vraag was natuurlijk, in hoeveel landen heeft Hervé Renard, de bondscoach van Saudi-Arabië, gewerkt? Het is een Fransman. Maar tot hoever kom je? Heb je enig beeld, of niet?
Nou ja, ik denk 7.
7? Nou, het zijn er 9. En tel ik Frankrijk niet mee. Hij is werkzaam geweest in Zambia, Ivoorkust, Angola, China, Engeland, Ghana, Marokko, Algerije en dan nu Saudi-Arabië. 9 landen.
Nou,
dat is een aardige rondreis. Zal ik even naar de vraag voor morgen gaan? Want dit vond ik wel aardig. Wij werden dus, zoals gezegd, getipt door een luisteraar, door Lau. En die had een idee voor het historisch feitje. En ik ga hem wel vaststellen. Morgen mogen jij en Mikkels de antwoord opgeven. Miroslav Stupar vloot op het WK 82 de wedstrijd Frankrijk-Kuwait. Naar aanleiding van een opmerkelijk incident zou dit zijn laatste internationale wedstrijd zijn. En de vraag is dus, welk incident vond plaats en waarom mocht hij daarna nooit meer internationaal fluiten?
Ja.
Dat is de vraag van morgen. Miroslav Stupar. Mooi verhaal. Ik heb het al even opgezocht, maar het is inderdaad een hele mooie. Nou, dat morgen in de AD Voetbal Podcast. En dan gaan we maar vooruitblikken op die wedstrijd met Qatar, met Mikkels erbij. En Mikkels, de man die 4 wedstrijden in 1 dag heeft bezocht in Qatar. Even nog horen hoe dat geweest is allemaal.
Nou.
Dus je ligt nu ongeveer aan de beademing, denk ik, van het rennen, of niet?
Ik denk het wel, want sommige stadions, dat moet je echt wel even flink doorstappen, hoor, om op tijd te zijn. Dus,
dat morgen. Ik wens je een mooie dag van Oranje toe. En wij spreken elkaar morgen weer in de voorbeschouwing op die wedstrijd tegen Qatar. Tot morgen, Maarten.
Is goed. Doei doei.
Waarom moet ik elke week in de krant? Wat is daar voor onzin?
In de ban van Rian is terug. Op 26 november en 3 december nieuwe afleveringen.
Want Rian en ook Gerard Sanderink laten weer van zich horen. En hoe?
Ik had in die auto kunnen zitten en ik had wel dood kunnen zijn.
Rian is slecht. Alles aan Rian is slecht.
Mag u me om de ede en u krijgt mijn hele vermogen als ik hier sta te liegen.
En hun advocaten, die gaan daar helemaal in mee. En dat is niet zonder risico.
Hier zijn ook fikse maatregelen opgelegd, waarbij je echt moet uitkijken dat je niet weer een keer in de fout gaat.
Ik onderzoek waarom advocaten en een handjevol vertrouwelingen nog altijd voor Rian door het vuur gaan. En daar is niet iedereen blij mee.
Met Angelique.
Hey, je belde, je hebt nieuws.
Ik kreeg net een mail van de advocaat. Ik geloof dat ze weer aangifte tegen me gaan doen.
In de ban van Rian. Vanaf 26 november weer in je podcast-app.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.